je hebt gezongen. En gehoord, leer mij zien wat u onthult. Naar de toekomst toe. In het plan van God. En we leven in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart in. En wat doet Jezus dan? Jezus verschijnt. Er staat, hij vertoont zich met onmiskenbare wijze. En wat doet hij nog meer? Hij opent ogen. Hij opent het verstand. En hij opent het woord voor ze. Hij opent de psalmen. Hij opent Jesaja. En als je dat hoort en leest, roept dat in je op, daar had ik bij willen zijn. Die 40 dagen aan zijn lippen hangen, onderwezen worden. En ik geloof dat hij dingen van het koninkrijk van God heeft opengedaan. En ik vind dat altijd wel leuk om daarover na te denken, want het staat er niet. Wat heeft hij nou gezegd? Wat heeft hij nou precies geleerd over dat koninkrijk? Wat heeft hij onderwezen? Petrus, hij was er ook bij. Petrus, die man, hè? Die man vol liefde. Een rots. De rots van de gemeente. Petrus, een man met missers. Net als wij. En Petrus staat na Pasen, 50 dagen na Pasen, over 3 weken staat hij op. Hij is de man die gaat staan voor die hele menigte in Jeruzalem. En wat komt er over zijn lippen? En wat er over zijn lippen komt, daarvan denk ik, heeft Jezus dat verteld? Want je zou toch denken, waar je mee bezig bent geweest, dat komt dan over je lippen. Of ken je dat niet? En dan lezen we in Handelingen 2, vers 25. Want David zegt over hem, ik zie de Heer altijd voor mij. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zal wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel niet in het graf verlaten. En uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. Wat een tekst, hè? U hebt de weg ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde voor uw aangezicht. Heeft Jezus iets van deze psalm meegedragen in zijn lijden, in zijn kruis op Gethsemane? Want wat staat er? U zult mijn ziel niet verlaten en ik zal geen ontbinding zien. En vorige week hebben we nog gehoord, hè? Hij wordt tot het diepst geketend in de dood. Maar blijft er niet, hij staat op ten leven. En dan kan ik denken, ja Heer, u zou iets van deze psalm misschien wel meegenomen hebben en geleerd aan uw leerlingen, die 40 dagen lang. Vanmorgen dus dat stukje, maar eigenlijk de hele psalm 16. Psalm 16, het is wel een hartepsalm. Mijn hartepsalm in elk geval, en ik moedig je aan. Psalmen zijn om te doorbidden, om te doorzingen, om te doorleven, om met je mee te dragen, zoals Jezus ook de woorden met zich meedroeg. En als je het met je meedraagt, dan gaat er steeds een stukje onthuld worden voor je eigen leven, ook vanmorgen. Dus doe dat niet alleen nu, als je luistert, maar neem hem mee deze week. Voordat ik hem in stukken lees, heb ik een vraag. En die vraag stel ik wel vaker aan mezelf. Of ik laat hem de Heer stellen. Hoe is het met jouw ziel? Hoe is het met jouw binnenkant, je binnenleven? Hoe zit dat daar? Kan je het woorden geven? Of is het soms moeilijk? Het is een kostbaar innerlijk waar Jezus mee verbonden wil zijn in ons. En ik geloof dat ieder mens, ik ook, zielenzorg nodig heeft. En dat is geen pastoraat. Zielenzorg doet de Heer zelf. En ik geloof dat Jezus vanmorgen wil zorgen voor mijn ziel en voor jullie ziel. Dat Jezus iets van zijn koninkrijk, het koninkrijk van God, wil openen. Onze ogen wil openen. Ons verstand wil openen. En als ik dan boven Psalm 16 kijk, daar staat daar miktam. En dat is een woord wat alle vertalingen anders vertalen. En dat vind ik altijd wel boeiend. Want er staat het hoogste goed. Een gouden kleinood. Een parel. Een stil gebed. En als ik dat hoor, dan denk ik, het is het hoogste goed. Een stil gebed. Een parel. Voor David. Voor Jezus. En voor mij. En kunnen die woorden van vanmorgen ons dan stil maken van binnen? Kan ik stil zijn van binnen? Is niet altijd makkelijk. Met alle herrie om je heen. Maar van binnen. Echt stil worden. Echt luisteren. Niet praten. God laten spreken. Niet jouw gedachten en woorden. Geen invulling. De Heer spreekt. Hij werkt, weet ik zeker, door woord en geest. Deze morgen. In je hart. En dan geloof ik, Heer, dat u ons aanraakt. En dan behandelen we de psalm in drie gedeeltes. En we beginnen met het eerste deel. Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij u. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in het land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. En niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Een gebed van David. Een gebed van mij mag het zijn en van jou deze morgen. En het begint met, behoed mij, Heer. Bewaar mij, Heer. Wat hoor je dan? In wat voor situatie zit David, denk je, als hij dat bidt?
Gevaar.
Gevaar, er komt iets op hem af. Iets van tegenstand, iets van onrust. Dan is mijn vraag, als er gevaar, onrust, of noem het zoals jij het wil, in jouw situatie, voor jouw hart. Als er iets op je afkomt, wat is dan een gebed? Behoed mij? Bewaak mijn ziel, Heer? Hij bidt niet, Heer, haal de vijanden weg. Hij bidt niet, verander de situatie. Hij gaat ook niet redeneren en praten tegen de Heer hoe zwaar die het heeft. Dat hoor ik niet. Ik hoor zelfs niet wat het gevaar is in deze psalm en dat is ook niet bekend. Het diepste gebed behoedt mij, Heer. Bewaar mij. Wees als een beschuttende muur om mijn ziel heen, om de gemeente heen. Die regel heb ik heel vaak gebeden vanuit deze psalm. Wees als een beschuttende muur om onze ziel heen. Dat kan je bidden voor jezelf. Dat kan je bidden voor de ander. Dat kan je bidden voor de gemeente als geheel. En als ik aan bewaring denk, dan denk jij en ik misschien als vanzelf aan psalm 121. Daar staat, ziel zal hij bewaren. Ik vind dat zo troostvol. Uw ziel zal hij bewaren. Het gaat van hem uit. Hij heeft Jezus bewaard. Zou hij jou niet bewaren in elke situatie? Zal hij jou niet verlaten? Een bewaring vraagt David aan God. En dat zijn een paar woorden. En dan gaat hij iets zeggen. Dan zegt hij vier woorden. Ik schuil bij u. Vier woorden. Ik schuil bij u. Dat is een keus. Dat spreekt hij hardop uit. Het is een overgave. Wat ik daarbij hoor, is dat hij het eigenlijk in Gods hand legt. Ik schuil bij u, wat me ook overkomt. Wat er ook gebeuren zal. Ik schuil bij u. Schuilen is voor mij dan bij hem verkeren. In alle situaties. Hoe doe je dat dan? Schuilen kan je doen door je te omringen met zijn gedachten. Met zijn woorden. Met zijn beloften. Ik ken het ook wel eens in situaties dat ik dan, en dat ken je misschien, dat je één woord krijgt. Of een zinnetje. Of een stukje lied. En daar schuil je dan in. Dat draag je mee. Dat omringt je innerlijk. En dat bewaart je van binnen. Daarin word je veilig. Ik las iets over schuilen en ik citeer Kees Wijman. Schuilen betekent veiligen in wezen. In hem geborgen zijn. In hem je toevlucht nemen. Schuilen betekent vanuit geborgenheid perspectief gaan zien. volle vreugde ervaren dat mijn toekomst in wezen verborgen en geborgen is. Toen ik dat las, werd ik stil. Met ontzag. Sommige mensen kunnen het zo verwoorden dat het me raakte. Dat ik deze woorden dacht, ja Heer, dit is een werkelijkheid. Dit is een toekomstperspectief wat ik mee kan dragen, maar waar ik ook in mee kan doen. En ik bid jij ook. Na dit gebed proclameert David. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in het land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik, wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hen geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Wonderlijk, hè? David gaat iets zeggen tot de Heer verder. Ik schuil bij u en zeg daarna, u bent mijn Heer. Wat ik wel mooi vind van David en van zijn psalmen, dit is wat hij hier zegt. Hij heeft ook momenten dat hij zegt, hoe lang nog? Of waar bent u? Of dat hij het uitschreeuwt. Het is niet zwart-wit bij de Heer en niet goed-fout. Het is zoals in zijn ziel is. En daarom vind ik psalmen zo mooi. Omdat je psalmen zo mooi kan doorbidden als je zelf geen woorden wel eens hebt. Hij zegt tot de Heer, u bent mijn Heer. Mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Dat is veel. Ik heb hem er nog een keer op gezegd. Want ook dat blijf ik zeggen. Psalmwoorden kan je lezen. Maar als het over je lippen komt, gaat er kracht vanuit. En niet omdat het moet, maar omdat je het merkt. En daarom wil ik natuurlijk met jullie een paar keer deze tekst lezen. Dat je merkt dat als je het uitspreekt, wat dat doet van binnen. En volg maar mee en doe maar mee. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat u te boven. Ik zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk. En niemand gaat u te boven. Voel je dat op je lippen, wat je uitspreekt naar de Heer? Ik zeg tot u, niemand gaat u te boven. Mijn enige geluk, alles kan wegvallen. Alles kan tegenzitten. In welke vorm dan ook, David heeft het gekend. Maar dit mag een kracht zijn. Dit is het. Dit is het leven. Dit is het enige wat telt. U, Heer, bent mijn geluk. En deze vertaling geeft geluk. Andere vertalingen zeggen hoogste goed. Geluk is zo'n woord van deze tijd. Vind je niet? Je moet gelukkig zijn. Je moet je gelukkig voelen. Geluk blijkt op Instagram, op TikTok, op allerlei manieren zien we hoe mensen gelukkig zijn. Of is het misschien een beetje buitenkant ook af en toe. Wat is nou werkelijk geluk? Wat is werkelijk gelukkig zijn? David heeft het over zijn geluk, mijn geluk. Het gevaar is niet weg. Want hij heeft net nog gebeden, behoed mij. Er komt iets op hem af. Geluk is de Heer in elke situatie. En dat weten we, daar ben ik van overtuigd. Maar nou mag hij door, naar binnen. En mag de Heer onze ogen openen. Voor momenten dat hij zegt, ben ik nog jouw enige geluk? Het enige doel, het enige wat jou zoekt? Geluk kan kantelen in gelukkig zijn. Als het goed gaat, als het je kinderen goed gaat, het je gezin goed gaat, op je werk je talenten ontwikkelt, zelfs in gemeente kan een taak je geluk bepalen. Maar het is niet je geluk. Zelfs waardering kan je geluk bepalen. En het is niet werkelijk het gelukkig zijn. Want als het wegvalt, wat blijft er dan over? En dat is een vraag voor je eigen hart. Als alles wegvalt, wat blijft er dan over? Mijn vraag aan jou is, waar word ik gelukkig van? En denk daar nog maar eens over na. Want zelfs als je je even ongelukkig voelt, kan je zingen. U bent mijn hoogste goed en mijn enig geluk. een andere vertaling of een lied zegt: ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig en de rest is overbodig. En dat vind ik dan wel weer mooi als zo'n lied het net even anders zegt, want het trof me. De rest is gewoon overbodig. Waar maak je je druk op? Waar ben je mee bezig? Ja, het is soms zo ontnuchterend en het werkt niet altijd zo bij mij, maar de Heer wil je het wel leren en mij ook, van binnen. En dan dat stukje, het volgende stukje. Ik heb het in de HSV genomen. Maar voor de heiligen die op aarde zijn en de machtigen in wie ik al mijn vreugde vind, groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit en neem de namen ervan niet op mijn lippen. Zie je hier die tweedeling? Als eerste zegt hij: u bent mijn enig geluk en mijn enig goed. U bent het. En hier zegt hij: maar er zijn ook echt andere goden. Maar ik zeg, ik pleng geen bloed meer voor ze. Het komt niet meer over mijn lippen. Zeg je dat nog wel eens? Ik was het soms wel een beetje kwijt. Zeg je wel eens dit tegen de Heer? David bidt het ons voor. Dit is wat hij wil. Het is niet een verlangen. Het is een keus. Ik wil geen offers plengen aan andere goden. En dan weet hij heel goed welke andere goden hij gediend heeft. En hij durft dat dus gewoon zo uit te bidden. Wat ruim, hè? Wij hebben soms nog dat, oh, dat kan je niet zeggen. Of ik denk dat het goed is dat je weet welke andere goden er in je leven hebben gespeeld of nog spelen. En dat je zoiets eens een keer zegt. Als ik naar goden in deze tijd kijk, en dat las ik in een boekje, daar kwam het term hedonisme voor. En jullie leren dat vast zo, jongens en meiden, achterin hedonisme. Weet je nog wat dat is? Hedonisme is de levenshouding die genot ziet als het hoogste levensdoel. Dat lijkt het soms wel te worden op aarde. Genot als je eigen hoogste levensdoel als je om je heen kijkt. Het gaat om ikke en de rest kan stikken. Goden zijn ook de hoogmoed. Het gericht zijn op jezelf, maar ook eigen eer, geluk, macht. Weet je, benoem je eigen goden naar de Heer toe. En zeg dit erbij, ik ga die niet meer vereren. En is dat altijd gelukt bij David? Het staat er niet bij. Maar dit is een keus. Dit is een keus die hij hieruit doet. En daar gaat het om. En als het dan even niet lukt, zal de Heer hem echt wel terugroepen. Zoals hij dat bij jou en mij ook doet. En wat ik wel leuk vind, is het laatste stukje. En ik neem de namen ervan niet op mijn lippen. Nou moet je komende tijd eens opletten wat er over je lippen komt. En dan eens herkennen of daar nog een God bij zit. We gaan naar de tweede strofe. Hij gaat door. Na dit stukje zegt de Heer weer: mijn enig bezit mijn leven spreken. U houdt mijn lot in handen. En hij heeft het over die toekomst waar we ook met Wilma over hoorden. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Wat gebeurt er in hem, hè? Die vijand komt op hem af en dit kan hij uitbidden. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houd ik de Heer voor ogen. Met hem aan mijn zijde wankel ik niet. Je ziet dat David doorbidt. Mijn enig bezit, mijn levensbeker, u houdt mij in handen. Dat kan je bidden. Dat kan je deze week bidden zelf. Dat kan je meenemen in je gebed van binnenuit. U bent mijn enig bezit. Oké, dan verkoop ik mijn auto, mijn huis en alles. En u bent mijn enig bezit. Geloof ze kan ook nog. Je mag erheen. Als ik naar bezit kijk, dan staat daar: u bent mijn enig erfdeel. Het enige wat je erft, wat je meeneemt, zelfs als dit leven eindigt. Uw leven, Heer, wordt mijn leven. Dat is toch het mooiste? Die verbondenheid waar we over hoorden, die diepe tegenwoordigheid met de Heer, daarin, daarvoor leven, dat erf je, dat neem je mee als je plaats maakt op aarde. En dan die beker, u bent mijn levensbeker. Ken je die beker? Psalm 116 zingt: ik zal de beker van de verlossing heffen. En dat vind ik sterk. Ik zal die beker van u heffen. Maar er is ook een andere beker. Jezus zegt, laat die beker aan mij voorbij gaan in Gethsemane, het diepste. Die beker moet hij drinken. En dat doet hij in diepste overgave aan jou en mij. En wij kunnen zo avondmaal vieren. En de beker heffen van het leven en hem daarvoor dank geven. Als ik aan die beker denk van de vijand, dan denk ik ook aan een beker van bedwelming. Een beker van leugen. Een beker van negativiteit over jezelf of de ander. Een beker van. Die kan je ook drinken. En dat hoor je vanzelf uit je mond. Maar Jezus zegt, ik wil jouw beker ten leven zijn. Drink jij uit deze beker. Ik ben het die verlost. Ik ben het die verder vrij maakt van binnen. Maar het is ook een beker van geloof. Een beker van hoop. Een beker van de toekomst. Een beker die je mag heffen, zometeen. En met die belofte, als je dit opheft, krijg je deel aan mij, zegt de Heer. Dan blijf ik in jou, zoals in de zangdienst werd gezegd. Ik blijf in jou, als jij in mij blijft. En dan kom je tot leven. Dan komt dat leven tot bloei. Dat zijn geen veranderingsprojecten. Dat is iets wat vanuit het Koninkrijk van God gewoon geschiet. Dat zit er helemaal in. En u houdt mijn lot in handen. Had ik het ook nog net. En lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. U houdt mijn lot in handen. Het lied van opwekking zingt. Ik val niet uit uw handen. Heb je pas nog gehoord? Ik val niet uit uw handen. Ik ben veilig bij u. U houdt mijn lot in handen. Wat was het lot vroeger? Dat was iets wat je toegekend kreeg. In de tijd van Jozua heb ik gelezen. Dan kreeg je een land toegekend. Wat je erft. Wat je bezit. Wat is ons lot? Wat we toebedeeld krijgen. Wat we erven. Dat is het koninkrijk van God. Waar je nu al in leeft. Daar wil Jezus het met jou en mij over hebben. En toen ik vanmorgen daar nog zo door zat, dacht ik. Hoe vaak spreken wij met u of laten wij u spreken over dat koninkrijk van God? Opent u onze ogen. Opent u ons verstand voor dit geheim. Want Jezus vertelt het al in Lucas. Het koninkrijk van God is niet hier en daar. Het is binnenin u. Daar geschiet het koninkrijk. Daar mag je mee vervuld worden. Daar wil ik mee vervuld worden. En gevuld. Ik hoorde iemand zeggen vorige week, je bent het al, stop met worden. Ik weet niet of je het ook gehoord hebt. Je bent het al. Het zit erin, stop met worden. We hebben soms van die wordingsprocessen en het moet veranderen. Nee, stop, je bent het. Kom in mij, in mijn koninkrijk, in mijn tegenwoordigheid, in mijn woorden, in mijn leven. Dan komt de vrucht van mij tevoorschijn. Dan is het van mij en dan geef ik het je. Word zoals mij in mijn koninkrijk. En dan een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van mij, wat mij is toebedeeld. Wat ziet David hier? Kan je dat voorstellen? Wat zie je? Een lieflijk land voor je uitgemeten. Ik ben verrukt. Verrukt, dat klinkt zo van, het is een heerlijkheid. Het is toekomst. Het is ook over nu. Van wat mij is toebedeeld. Ik kan er bijna geen woorden aan geven om het je uit te leggen. Je kan het van binnen gaan merken en voelen als het in je geschiet en openkomt. Dan voel ik hoop en troost. Ik voel in deze tekst perspectief en toekomst wat in de Heers handen is. Geluk en verrukking hier van binnen, hoor ik. Zoals Wijman citeerde, perspectief gaan zien. Volle vreugde ervaren dat mijn toekomst in wezen geborgen en verborgen is. En dan zingt hij door. Ik loof de Heer die mij raad heeft gegeven. Zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Hoor je hem opklimmen in zijn gebed? Voel je wat er gebeurt in zijn hart en kan je dat ook zelf in je gebed beleven? Ik loof de Heer. Ik loof hem. Ik prijs hem, zoals we het in de liederen vanmorgen hebben gedaan. Ik prijs hem die mij raad heeft gegeven en mij raad geeft. Zelfs in de nacht De nachten van het bestaan onderwijzen mij manieren. Raad geven. God geeft raad. Jezus geeft raad. Wat is dat dan? Of wat is het niet, zeg ik ook wel eens. Het is geen inzicht uit een boekje. Het is geen inzicht uit kennis. Het is ook geen toegepaste kennis. Dat zei diegene vorige week ook. Weet je wat het is? Als het kwartje valt en je ogen open gaan. Dat is het. Dat kan je niet maken. Het geschiet in een leven met de Heer. In gebed met de Heer. Dat het kwartje valt en je ogen open gaan. Net als bij de Emmausgangers. Ze lopen zo'n tijd op. Ze zien hem niet. En dan opent Jezus hun verstand. Zo wil God werken en Jezus met raad en inzicht. Want hoe vaak mensen, en wees nou eerlijk, hoe vaak zijn onze ogen gesloten? Als je erbij wil denken, ik heb het niet gedaan, tikt op ogen en blind zijn, dan komt er heel veel tevoorschijn en wordt het heel vaak gezegd. Dus denk niet dat je alles al ziet, maar sta open naar de Heer, dat Hij je ogen opent van je ziel. En nog iets over raad en inzicht. Raad en inzicht geeft Jezus je in je binnenste. Dat is dus niet iets waar je met trots over spreekt. Het is iets wat je in genade ontvangt. Hij is het die het schenkt. Het is niet te verdienen met goed leven. Het is niet te verdienen met altijd Bijbel lezen en bidden, omdat dat alleen in je verstand zit. Het is te ontvangen in die diepe tegenwoordigheid, levend met hem. En dat doet je ziel dan loven. Dat doet je ziel jubelen. En nog iets. Een kleinigheid. Raad is ook een gevaar. Weet je waarom? Het kan wettisch worden. Raad kan wettisch worden. Volgens vastgestelde regels. Vaak gezegd, regels zijn goed. Maar als het de regel wordt waarom je iets doet, houdt het geen stand. Jezus werkt altijd door woord en geest. De woord en de regels, de wet, werken samen met die wonderlijke geest die je ogen van je verstand van binnen willen openen. Inzicht is dus niet altijd vast te leggen. Het is niet dat de Heer zegt, nu moet jij dit doen en in de volgende situatie kopieer ik hem over en doe ik hetzelfde. Want het kan in die andere situatie wel eens zijn dat de Heer iets heel anders zegt. En dat is die werking van die geest van binnen, waar ik nog wel meer naar uitzie en nog meer naar verlang, maar waar ik ook al blij wil zijn als het werkt in kleine stukjes van het leven. En dan stond er in de nachten, dan onderwijzen mijn nieren mij. We zingen in een lied en hebben een paar keer gehoord de laatste tijd, in de nacht van strijden, zorgen, in de nacht van verdriet of onmacht, in de nacht van eenzaamheid of ziekte, in die nacht onderwijzen mij mijn nieren. Nieren staan metafoor voor de plek van je emoties. Nieren zijn metafoor voor de plek van je emoties. Ons diepste gevoel waar emoties ook zetelen. En Job is zo'n man, hè? Job, alles ontnomen. Ziek zit hij daar. En wat zingt hij uit? Ik zelf zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien. Niet een vreemde. Mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Hoor je die emotie? Hoor je wat er in hem is? Het zetelt in hem. Zelfs in het diepste bij Job. De nieren onderwijzen je. Onderwijs is leren. Is open doen. Is inzicht geven. Hoe werkt dat dan? Hoe werken mijn nieren dan van binnen als dit er staat? Je nieren, je diepste emoties, willen je onderwijzen. Wat ik heb gemerkt daarin, is dat ik soms meer mag vertrouwen op mijn nieren, waar Gods geest in werkt. Dan zeggen mijn nieren, mijn gevoel zegt iets wat ik mag doen of laten of een stukje inzicht. En als ik het volg, klopt het. Maar het is ook wel eens dat mijn verstand het overneemt. Mijn verstand neemt het dan over met hoe ik deed, hoe dingen zitten. Of hoe het moet, of hoe het geleerd is, of wat men van mij denkt. Of noem maar op, dat ik het uit mijn verstand ga doen. En dan later denk, had ik nou dat gevoel in mijn nieren maar gevolgd. Want dat was de juiste weg, Heer. En op dat moment kan ik ook zeggen, Heer, hierin leert u me dan op dat moment. Hierin leert u me voor een volgende situatie. Dat ik meer en meer mag vertrouwen op uw geest. Werkend in mijn nieren, in mijn diepste ik. En dan heb ik nog iets opgeschreven. Dat onderwijzen, dat leren, weet je wat dat niet is? Geen rode strepen. God zegt niet constant, je doet het fout, je bent er niet, je redt het niet. Dat is niet God, dat is niet Jezus, dat is niet zijn koninkrijk. Hij wil wel onthullen een weg naar het leven, een weg om soms los te komen uit. Hij is geen heer van rode strepen, hij is enkel goed. En dan die ene regel. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Ik stel de Heer mij voortdurend voor ogen, dat is mijn keus. Dat wil ik, dat is mijn verlangen. In het lied wat ik net noemde staat, in de strijd van pijn en zorgen kijken wij naar u omhoog. Zet dezelfde geest in, hoor je dat? Kijken wij naar u omhoog. Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen. Ook in de nachten. Ook in wat komen gaat. Nu of deze week. Spreek dit hardop uit. Dat doe ik. Als ik wandel, als ik bezig ben. Ik stel u voor ogen, Heer. En dat is wat ik wil. En die vijand, die zit soms nog te treiteren op de achtergrond. Maar ik stel u voor ogen. Want u bent er. Laat dat over je lippen komen. Heer, ik wil u voor ogen stellen. Niet hoogmoedig mijn eigen weg gaan, mijn eigen keus, mijn eigen mening. U voor ogen stellen. Ik dacht nog, je ogen van je ziel gaan de Heer pas echt zien als je doorkrijgt, als je gaat zien hoe Jezus echt is. Want soms hebben wij ons een beeld gemaakt van hem. Je ogen van je ziel gaan de Heer pas echt zien als je doorkrijgt van binnen, niet alleen met het verstand, maar ook met je gevoel, wie hij is. Heer, laat ons oog vestigen, voortdurend op u. En dat niet alleen weten, want dit is iets wat je heel goed weet, maar ook doen. In die kleine situatie, Heer, ik stel u voor ogen. Ik hou dat vast, omdat u aan mijn rechterhand bent, wankel ik niet. Waarom wankel je niet? Omdat hij aan je rechterhand is. Je wankelt niet omdat jij het zo goed doet, of het zo goed weet. Hij is aan je rechterhand en dan wankel ik niet. Dat is de waarheid. En de vijand hoopt. Die zegt, kijk eens, je valt elke keer. Maar staat de rechtvaardige niet 7 keer op? Ik wankel niet, staat er, met u aan mijn rechterhand. En als ik eens wankel, dan sta ik weer op. En dan laat ik me niet laten liggen op de grond. En dan die laatste strofe. Voor Jezus zelf en ook voor ons. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Daarom, staat er. Daarom verheugt David zich. Waarom? Waarin? Verheug ik mij? Verheugt jouw ziel zich? En als ik in de psalm kijk, staat er, omdat de Heer mijn enig goed is, ben ik blij en verheugd, ondanks. Omdat je goden hebt afgezworen en niet meer over je lippen krijgt, ben je verheugd in de Heer. Omdat je verrukt bent over je toekomst, je bestemming, dat lieflijke land, dat plan wat uiteindelijk doorgang vindt. Omdat je de Heer voor altijd voor ogen had. Omdat je bij de Heer staat, hier altijd veilig voelt, zelfs je lichaam. Dat gaan we zo nog even behandelen. Omdat Hij je niet overlevert aan de dood. Omdat Hij het graf zelfs niet laat zien. Dat bidt hij. Dat doet je toch juichen als je dat ziet en jubelen van binnen. Een blijdschap, u mijn enig geluk, mijn goed, mijn Heer. En dan die bijzondere regel. Die heb ik er niet meer op staan, dat dacht ik wel, dan ga ik even terug. Mijn lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. Ik zei al, heeft Jezus deze woorden meegedragen? Gelooft in deze belofte. Hij ging hem weg. Hij wist het einde niet. Hij gelooft het wel dat het zo ging. Zo mogen wij ook Bijbelwoorden meedragen. Mijn lichaam voelt zich veilig. Ook als je mankementen gaat vertonen in de ouderdom. Als het afbrokkelt. Als het broos wordt. Ja, je kan makkelijk praten. Ik ben nog geen 50. Als je ouder wordt. Een lichaam je gaat beperken. Dan mag je zelfs ook zeggen. Mijn lichaam weet zich veilig bij u, Heer. U levert mij niet over. U bent bij mij als ik in u blijf. Dat vind ik troostvol. Maar dan geestelijk. Doodse werkingen, grafwerkingen, ken je ze? Dat kan je merken in je ziel, het doodse, het occulte, het zuigende van het negatieve wat je mee wil nemen. En daarin kan je dus beleiden, Heer, ik weet mij veilig bij u. Ook als ik het nog op me af voel komen, als ik het nog merk, in u ben ik veilig geborgen. U levert mij hier niet aan over. En weet je waarom niet? Hij heeft hem overwonnen. Amen. Alles. Hij is de overwinnaar. En dat mag je dan vasthouden. Dat is soms niet makkelijk. Als het voelt en als het zuigt. Maar ik ben ervan overtuigd. Dat als we dit blijven zien en bidden. Dat we daar doorheen komen. En dat het leven weer wordt. En dat je dan kan zingen. U maakt mij het pad van het leven bekend. Verzadiging van overvloedige vreugde bij uw aangezicht. Lieflijkheden in uw rechterhand voor eeuwig. Ik heb erop geschreven, misschien vind ik dit op dit moment het mooiste vers in de hele Bijbel. En bij mij wisselt het wel eens in momenten wat ik het mooiste vers vind. Maar dit vers heeft mij al vaker geraakt. Dit vers heeft een geheim in zich, een toekomst in zich en een volheid in zich die ik nog niet altijd woorden kan geven, maar wat het wel in mij wakker maakt. U maakt mij het pad des levens bekend. Gezongen leer mij zien wat u onthult. Dat pad ken ik dus nog niet altijd. Al denk ik hem misschien wel te kennen. Dat pad wil de Heer gaandeweg openen in ons leven. Ik geloof dat dat bij Jezus ook zo heeft gewerkt. Dat hij gaandeweg, die 3 jaar, zijn hele roeping is gaan zien. En de Heer het hem geopenbaard heeft. En ik geloof dat de Heer dat wil doen voor ons leven. Ik geloof alleen als de Heer werkt in de wegwijzer, in je hart en je gaat dat stand houdt. Als ik een weg volg waarvan de ander zegt dat ik hem moet volgen en mijn hart zit daar niet helemaal bij of blijft in grijs gebied, dan houdt het geen stand. Dan vaagt het weg zelfs op een gegeven moment. Jezus wil ons zijn levenspad bekendmaken. Zijn levenspad, zijn leven, alles daarin van zijn nabijheid, van wat in zijn koninkrijk aanwezig is. Aan vrede, aan vreugde, aan blijdschap, aan alles. Want er staat overvloed van vreugde. Ik kan me het soms niet voorstellen. Overvloed, dat heeft alles in zich. Dat is overvloedig. Het is een woord wat iets doet in je hart. Wat je blij maakt en wat die emoties eigenlijk aanzetten tot die vreugde. Het nodigt uit om in zijn nabijheid te zorgen. Zijn. En dan zijn er nog nachten en zorgen. En gaan we soms door rivieren. Maar hij wijst ons de weg. Die je soms zelfs niet ziet. Langs wegen die geen mens bedenkt. maakt u ons uw wil bekend. Lieflijkheden aan uw rechterhand, weer zo'n woord, lieflijkheden. Het heeft iets groots in zich, iets schoons. Iets van dat koninkrijk van u, Heer, aan uw rechterhand voor eeuwig. En dan citeer ik weer Wijman, hij kon het zo mooi. Wezer voelt mijn levensweg. Voel je? Je wezer voelt mijn levensweg. Hij is wezenlijk met mij begaan. Wanneer ik mij aan dit wezenscontact toevertrouw, opent zich voor mij de weg die ik te gaan heb. Hij laat mij voelen de weg die ik zal gaan. Voelen laat hij mij het levenspad. Prachtig. Ook daar word ik dan stil van. Wat een hoogste goed is dit psalm. Wat een stilte. Heer, bewaart u ons deze week. We kiezen ervoor om ons te veiligen in u. U geeft raad. U onderwijst ons zelfs in onze nieren in de nacht. Heer, mijn oog richt ik op u. Opent u de ogen van mijn hart voor het werkelijk geluk. Het werkelijk goed wat er toe doet. Ik dank u dat u alleen kan zorgen voor mijn en voor jouw ziel van binnen. Dat is wat de Heer wil. Dan zegt hij, een overvloed van vreugde is in mijn nabijheid voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. En dat gaan we zingen. En hij staat er met voorzang op, maar we zingen hem helemaal met elkaar.